Mostly I was focused on heterosexual addiction.
En ik richtte me met name op heteroseksuele verslaving.
But right from the beginning, people who were struggling with homosexual desires were coming to us for help.
Maar vanaf het eerste begin kwamen ook mensen met homoseksuele verlangens naar ons toe voor hulp.
And when we opened our residential center in 1990,
toen we in 1990 onze verblijfscentrum openden.
So that's been going on for 23 years, I guess.
En dat bestaat nu ongeveer 23 jaar.
And typically, probably about a third at least of the men in our program.
Ongeveer een derde van de mannen in ons programma.
Are coming from a homosexual background.
Komen met een homoseksuele achtergrond.
And today there's 75 men in our program.
En vandaag de dag zijn er 75 mannen in ons programma.
So you can imagine we've dealt with many homosexuals over the years.
Dus je kunt je voorstellen dat door de jaren heen we met heel veel homoseksuele mannen te maken hebben gehad.
In the United States there are two groups of activists at work in this area.
En in de Verenigde Staten zijn er twee activistengroepen die zich bezighouden in dit gebied.
The homosexual community has a very powerful voice in our Western culture.
De homoseksuele gemeenschap heeft een hele sterke stem in onze samenleving.
But there's also been this group that has grown up within the church over the past 30 years.
Maar er is ook een groep die de afgelopen 30 jaar in de kerk is opgegroeid.
They all come under the umbrella of Exodus International.
En ze komen allemaal onder de paraplu van een organisatie Exodus International.
And they have tried to reach out to homosexuals, but also at the same time have fought this battle within the cultural system.
En zij hebben geprobeerd homoseksuelen te bereiken en tegelijkertijd een strijd gestreden in dat culturele systeem, onze samenleving.
So in the United States, the two sides have been fighting each other all these years.
En in de Verenigde Staten hebben die twee groepen door al die jaren heen met elkaar gestreden.
And I appreciate what the leaders of Exodus have done over the years.
En ik waardeer wat de leiders van Exodus door de jaren heen hebben gedaan.
They've tried to stem the flow of our culture towards homosexuality.
Ze hebben geprobeerd om de stroming van onze samenleving richting homoseksualiteit wat tegen te houden.
My only issue with these ex-gay ministries.
Maar mijn enige probleem met deze ex-homo bewegingen
is that most of them are all, I think all of them are psychology based.
Is dat ze wat mij betreft allemaal gebaseerd zijn op psychologie.
So the battle that's taking place,
de strijd die dus plaatsvindt,
comes down to the psychologists that support homosexuality.
Komt neer op de psychologen die homoseksualiteit ondersteunen.
And the psychologists in the ex-gay movements that don't think that people should stay homosexual.
En de psychologen in de ex-homoseksuele bewegingen die niet denken dat mensen homoseksueel hoeven te blijven.
So the reality is the whole battle is taking place between two forms of psychology.
Dus de hele strijd vindt in wezen plaats tussen twee soorten psychologie.
I'm a minister.
Ik ben een dienaar van het woord.
This is what I base all of our counsel on.
En hier baseer ik al onze counseling op.
In my heart, I see this as a spiritual issue.
En in mijn hart zie ik dit probleem als een geestelijk probleem.
And when I say spiritual issue, I don't mean as a secondary thing.
En als ik zeg een geestelijk probleem, dan bedoel ik niet in de tweede plaats geestelijk.
I'm talking about the primary issue involved.
Ik bedoel de wortel van de zaak, het primaire probleem is geestelijk.
Is that whatever form of sexual sin it may be,
wat voor vorm van seksuele zonde waar het ook om gaat,
it is spiritually based.
Het is in de geestelijke wereld geworteld.
It is a sin issue.
Het is een probleem met zonde.
But I'll get into that more here in a few minutes.
En dan ga ik zo meteen wat dieper op in.
I want to talk first of all about how homosexuality begins in individuals.
Ik wil in de eerste plaats nu praten over hoe homoseksualiteit begint in individuen.
If you are going into ministry, you will definitely at some point be dealing with people from a homosexual background.
Als een van jullie de bediening ingaat, nou, dan zul je zeker vroeg of laat te maken krijgen met iemand met een homoseksuele achtergrond.
And perhaps you feel overwhelmed at the thought of how you would help someone like that.
En misschien voel je wel overweldigd door de gedachte van ja, hoe moet ik met zo iemand omgaan? Hoe kan ik zo iemand helpen?
But I'm hoping that after our session here you won't feel overwhelmed anymore.
En ik hoop dat na deze sessie dat zal veranderen, dat je niet meer overweldigd zult voelen hierdoor.
Because if you are walking with God, you have what it takes to help those people.
Want als jij wandelt met God, dan heb jij wat je nodig hebt om die mensen te helpen.
So let's look at some of the origins of homosexuality.
Dus laten we samen kijken naar nou, wat van de beginselen van homoseksualiteit, de wortels.
I'll begin with the sort of the most popular version.
Ik begin met de meest populaire versie.
And that is the stereotypical family dynamic.
Dat is nou de stereotype familiedynamiek.
Of a weak or absent father and a strong mother.
Van een zwakke of een afwezige vaderfiguur en nou, een sterke moeder.
And you have a young boy being raised in this family.
En dan heb je een jonge man die opgegroeid en opgevoed wordt in deze familie.
And he's not receiving the love and the attention from his father he should receive.
En hij ontvangt van zijn vader niet de liefde en aandacht die hij nodig heeft, die hij moet ontvangen.
And so some young boys who grow up in a home like that,
en dus sommige jongetjes die opgroeien in zo'n huis,
attempt to receive that kind of affirmation from other males.
Nou, die proberen diezelfde bevestiging als het ware te vinden bij andere mannen.
And what happens in a lot of cases,
en wat in veel gevallen gebeurt,
you have a young boy who's growing up with this struggle going on inside.
Je hebt een jongen die opgroeit nou, met deze innerlijke strijd, als het ware, deze strijd.
And what I mean by struggle is that he's looking for male attention.
En wat ik bedoel met strijd is dat hij zoekt naar mannelijke aandacht of bevestiging.
And then he gets into his years of puberty.
En dan groeit hij op en hij komt in de puberteit.
And you remember a lot better than I do what this is like.
En jullie weten nog veel beter te herinneren dan ik hoe dat was.
But all of a sudden you have these strong desires come out of nowhere.
Maar plotseling uit het niets heb je allemaal van die sterke verlangens.
It's a natural part of growing up as a child.
En dat is een heel natuurlijke gebeurtenis wanneer je opgroeit als een kind.
The puberty years is a transition period from being a child into adulthood.
De puberteit is een overgangsperiode van een kind die volwassen wordt.
So for some young boys, when they're growing up with this strong desire for male affection.
Dus voor sommige jonge jongetjes die opgroeien met die met dat sterke verlangen naar mannelijke bevestiging.
And as the sexual desires begin to grow within them.
En terwijl die seksuele verlangens ook beginnen te groeien van binnen.
And I don't doubt that the enemy is involved in this process in some way.
En overigens twijfel ik er niet aan dat ook de vijand hier op de een of andere manier bij betrokken is.
But in his simple thinking, he doesn't realize what's going on.
Maar in zijn simpele gedachten realiseert de jongen zich niet wat er gebeurt met hem.
And so you have these two desires that are kind of merged together into one.
En dus heb je die twee verlangens die als het ware samensmelten in één.
And all of a sudden he starts noticing other guys.
En plotseling begint hij andere jongens te zien.
In a sexual way.
Op een seksuele manier.
And then perhaps he gets into experimenting with sexual behavior.
En misschien begint hij wel te experimenteren met seksueel gedrag.
And what's now something is happening spiritually.
En nu begint er geestelijk iets te gebeuren.
The enemy is becoming involved.
De vijand die raakt hierbij betrokken.
And is creating a spiritual stronghold inside of him.
En die schept als het ware een geestelijke vesting binnenin die jongen.
And so little by little he's becoming more identifying himself with this kind of thinking.
En stukje bij beetje begint die jongen zich steeds meer te identificeren met die manier van denken.
And then he begins getting involved with other boys that are the same way.
En dan begint hij betrokken te raken bij andere jongens die op diezelfde manier gevormd zijn en denken.
And each of them are strengthening each other in this thing.
En ze versterken elkaar in die manier van denken.
Okay, so the first origin of homosexual feelings is the home life.
Dus de eerste wortel van homoseksuele gevoelens is het leven thuis, het familieleven.
The second one I'll mention is our culture.
En de tweede beginsel is onze cultuur, onze samenleving.
If you just did an honest study of homosexual behavior over the past 6,000 years.
Als je een oprecht onderzoek zou doen naar homoseksueel gedrag in de afgelopen 6000 jaar.
I think that what you would see is a what we would call an ebb and flow. You know, there would be peaks and valleys in as far as how many people are involved.
Dan zou je in zo'n grafiek als het ware pieken en nou ebben en dalen zien. Pieken en dalen in hoeveel mensen betrokken zijn bij homoseksualiteit.
For instance, during the Greek culture, when in their years of glory.
Bijvoorbeeld tijdens nou de glorietijd van de Griekse cultuur.
Homosexuality became very strong.
Werd homoseksualiteit een heel sterk iets.
And it became pervasive across the known world at that time.
En het begon door te dringen in de hele bekende wereld in die tijd.
But in the Dark Ages, you could hardly probably find homosexuality.
Maar in de middeleeuwen, de Dark Ages, ja, kon je het waarschijnlijk niet vinden, homoseksualiteit.
It seems to grow when there's a lot of prosperity.
Het lijkt te groeien op het moment dat er heel veel welvaart is.
I think just in a practical level, it's because people have more time to pursue their pleasures.
En gewoon praktisch gezien denk ik dat dat komt omdat mensen meer tijd hebben om hun verlangens achterna te gaan.
I have a friend who works at Pure Life Ministries.
Ik heb een vriend die werkt ook voor Pure Life Ministries.
And he grew up as a normal child.
En die groeide op als een de zaakjes normaal kind.
He had no homosexual desires or thoughts.
Hij had geen homoseksuele verlangens of gedachten.
But he was a loner.
Maar hij was eenzaam.
And he became befriended by these other guys who really made him feel a part of their group.
En hij raakte bevriend met bepaalde mensen die hem echt het gevoel gaven dat hij deel was van die groep die hem ontvingen.
And he was a young guy with sexual desires.
Hij was een jonge man met seksuele verlangens.
And these guys really made him feel loved and appreciated.
En deze jongens om hem heen gaven hem echt het gevoel van geliefd zijn en gewaardeerd zijn.
And that was his introduction into homosexuality.
En zo werd hij geïntroduceerd tot homoseksualiteit.
So the second avenue into homosexuality is just simply cultural influences.
Dus de tweede weg naar homoseksualiteit, dat zijn simpelweg de invloeden van de samenleving.
And let me just mention girls here for a second.
En laat me nu ook kort iets zeggen over meisjes.
Let me go back to the family situation for a second first.
We gaan even terug naar die gezinssituatie, familiesituatie.
It is very common in that situation as well.
Het is ook in die situatie heel gebruikelijk.
That the relationship between the girl and the father is very important as far as the direction of her life.
Dat de relatie van een meisje met haar vader heel belangrijk is wat betreft de verdere richting van haar leven.
So many young girls who go into the lesbian lifestyle do so because they never felt the affection from their fathers.
Veel meisjes die binnentreden in de lesbische levensstijl, die doen dat omdat ze die relatie met de vader iets in hebben gemist.
Actually, girls who go into prostitution or the sex trade of any kind,
meisjes die de prostitutie ingaan of de seksuele industrie.
They almost always have had a poor relationship with their father.
Hebben bijna altijd een slechte relatie met hun vader gehad.
Now coming down to the cultural influences.
Als we nu het weer gaan hebben over de invloeden van de samenleving.
Women are especially vulnerable to this.
Vrouwen zijn hier in het bijzonder heel kwetsbaar voor.
I suppose a lot of young girls get tired of feeling used by boys.
Ik denk dat een hele hoop jonge meisjes er moe van worden om het gevoel te hebben dat ze gebruikt worden door jongens.
And girls are very emotionally based.
Meisjes zijn heel erg emotioneel en op hun emoties gebaseerd.
And it's a natural desire to just get in these emotional relationships.
En het is een natuurlijk verlangen om betrokken te raken in dat soort emotionele relaties.
It's just the flesh.
Het is gewoon het vlees.
And so they desire these to receive that kind of emotional nourishment.
En dus verlangen ze ernaar om dat soort emotionele voeding voor hun emoties te krijgen.
That's my fault. I said nourishment, I meant nurturing.
Verzorging, emotionele verzorging.
And so when homosexuality is very prevalent in a culture,
en wanneer homoseksualiteit heel erg prevalent wordt in een samenleving, veel voorkomt,
it becomes very easy for girls to get involved in that lifestyle.
Dan wordt het heel gemakkelijk voor ook meiden om in die levensstijl terecht te komen.
Okay, now let me get back to guys again.
Laten we nu weer hebben over jongens, over mannen.
The third way that guys become involved in homosexuality.
De derde manier waarop mannen betrokken raken bij homoseksualiteit
is through pornography.
Is door pornografie.
Because pornography is usually depicting male and female sex.
Omdat pornografie vaak seks tussen man en vrouw laat zien.
And when guys are viewing this kind of material day in and day out.
En wanneer mannen dag en nacht kijken naar dat soort films en materiaal.
Many of them eventually cross over into homosexual behavior.
Zijn er veel van hen die uiteindelijk overgaan naar homoseksueel gedrag.
One of the basic laws in the kingdom of God.
Een van de basale wetten in het koninkrijk van God.
Is the law of diminishing returns.
Is de wet van verminderende opbrengsten.
In other words, sin never satisfies.
Met andere woorden, zonde stelt nooit tevreden.
You can get involved in some form of sin.
Je raakt betrokken bij een of andere zonde.
But it's only a matter of time before you kind of wear it out.
Maar na enige tijd, geeft het je steeds minder plezier.
And you want something more.
En je wil iets meer om jezelf hoeveelheid plezier te krijgen.
And when it comes to sexual things, it usually tends to be more perverse activity.
En als het neerkomt op seksuele zonde, dan betekent dat meestal steeds meer perverse seksuele activiteiten.
So you have a guy who's been viewing pornography.
Dus hier heb je een man die naar pornografie heeft gekeken en kijkt.
It's got a stranglehold on him.
En dat heeft hem in de hout gegrepen.
He feels like he cannot stop his behavior.
Hij heeft het gevoel dat hij zijn gedrag niet kan stoppen.
Yet at the same time,
tegelijkertijd,
it's not producing any real pleasure anymore.
Geeft het niet echt meer plezier.
It's like a heroin addict.
Het is net als een heroïneverslaafde.
At first it's very pleasurable.
De eerste keer geeft het heel veel plezier.
But before long it's just a monster that has to be fed.
Maar op een gegeven moment wordt het gewoon een monster dat je moet blijven voeden.
And so you got this guy addicted to pornography but not really enjoying it anymore.
En dus hier heb je die man die verslaafd is aan pornografie maar eigenlijk er niet meer zo van geniet.
And you have easy sex available through same-sex relationships.
En er is gemakkelijke seks beschikbaar door homoseksuele relaties.
So you have a lot of guys that are heterosexuals by in their background.
Dus je hebt een hele hoop mannen met een heteroseksuele achtergrond.
But eventually cross over into homosexual behavior.
Maar uiteindelijk bewegen ze zich in de richting van homoseksueel gedrag.
Simply because they keep feeding their minds with these images.
Simpelweg omdat ze hun gedachten blijven voeden met die beelden van pornografie.
Okay, the fourth thing I'll mention.
Het vierde wat ik wil noemen.
Is molestation.
Dat is misbruik.
Again, you have maybe a little boy who is just normal.
Misschien heb je hier een kleine jongen en hij is heel normaal.
I've heard these stories as well.
Ik heb ook deze verhalen gehoord.
Not any effeminate, you know, characteristics or anything.
Geen verwijfde trekken of dat soort dingen.
But then some older man, maybe an uncle or something, molests him.
En dan is er een oudere man, misschien een oom of een familielid, en die misbruikt hem.
I don't understand why it happens.
Ik begrijp zelf niet waarom dat gebeurt.
I tend to think it's some kind of a spiritual thing.
Ik denk dat het een geestelijk iets is.
That somehow it opens the door for the enemy to get into his inner being.
Dat op de een of andere manier opent het een deur voor de vijand om in zijn binnenste binnen te komen.
And it creates a craving inside.
En het schept in dat jongetje een verlangen van binnen.
That emerges later on when he gets into puberty.
Die later nou meer de pop op doet wanneer hij de puberteit ook bereikt.
The last one I'll mention, I'm going to call it genetic.
Het laatste wat ik wil noemen, dat is, nou ik noem het genetisch.
But it's really a wrong term, and I'll explain why.
Maar dat is eigenlijk een verkeerde term, en dat zal ik ook uitleggen waarom.
There is no homosexual gene.
Er is geen homoseksueel gen.
If there were, then we would be seeing less and less and less homosexuals in this world.
Als dat er wel zou zijn, dan zouden we steeds minder homoseksuelen zien in de wereld.
Because they don't tend to have children at nearly the same rate as heterosexuals.
Want zij krijgen geen kinderen zoals heteroseksuele mensen kinderen krijgen.
You don't see it passed down from person to person to person in that way.
Dus je ziet dat niet op die manier van persoon tot persoon overgaan op een genetische manier.
But I want to say this.
Maar ik zou wel dit zeggen.
That is just a reality that some young boys turn out to be more effeminate than others.
Het is gewoon een realiteit dat sommige jongens wat meer verwijfd zijn dan anderen.
And there are some young girls who just tend to be more masculine than others.
Er zijn sommige jonge meisjes die gewoon mannelijker worden dan andere meisjes.
I've known women that have been had masculine tendencies, let's say.
Ik heb vrouwen gekend die ja, dat soort mannelijke neigingen en trekken hadden.
But they never went down that path.
Maar ze zijn nooit dat pad verder opgegaan en daarin verder gegaan.
Yet something was there that made them a little bit different.
En toch was daar iets wat hun een beetje anders maakte dan andere meisjes.
But this is what the homosexual activists always get a hold of.
Maar dit is wat de homoseksuele activisten altijd vastgrijpen.
They want it to be genetic.
Ze willen dat het genetisch is.
Because if it's genetic, then they are a total victim.
Want als het genetisch is, dan zijn zij volkomen slachtoffers.
They can say that God created them that way.
Ze kunnen zeggen dat God hun zo geschapen heeft.
Therefore, they are not responsible for their actions.
En dus zijn ze niet verantwoordelijk voor wat ze doen.
And they are simply following through with the desires God gave them.
Ze volgen simpelweg de verlangens die God hun gegeven zou hebben.
Well, that's just not an honest argument.
Nou, dat is gewoon geen oprecht argument.
And in that sense, I do agree with the ex-gay activists.
En in die zin ben ik het eens met de ex-homo activisten.
But the problem is I don't think they're honest either.
Maar het probleem is dat ik ook de indruk heb dat ook zij niet eerlijk zijn.
Because some young people really do grow up that way.
Want sommige jonge mensen groeien echt zo op.
And there's no sense in denying the reality of it.
En het heeft gewoon geen zin om die realiteit te ontkennen.
You know, you fight falsehood with truth, not with more falsehood.
Weet je, je moet de leugen bestrijden met waarheid, niet met nog meer leugens.
And so I don't agree with either side in that argument.
En dus in die discussie ben ik het met geen van beide partijen eens.
And I'll get into some of this here in a few minutes here.
Ik zal er straks wat meer over vertellen.
Let's now talk about some of the objections that you would hear if you were trying to help someone in homosexuality.
Nou, laten we het nu hebben over de bezwaren die je zult horen wanneer jij iemand tegenkomt en wilt helpen met homoseksualiteit.
And this brings us to the first one.
En dat brengt ons nu op het eerste punt.
I was born this way.
Het eerste bezwaar is, ik ben zo geboren.
What do you tell someone who says that?
Wat zeg je tegen iemand die dat zegt?
They say they were born this way.
Ze zeggen dat ze zomaar nu eenmaal geboren zijn.
It's a young boy, or I mean it's a young man who ever since he was a child, he can always remember being different.
Het is een jonge man die zegt, nou, vanaf dat ik klein was, heb ik altijd het gevoel gehad dat ik anders was.
How do you help this guy?
Hoe help je die jongen?
Paul said that through one man, sin entered into the world.
Paulus zegt, door één mens is zonde binnengekomen in de wereld.
And death through sin.
En de dood door de zonde.
And so death spread to all men.
En zo is de dood heeft zich verspreid tot alle mensen.
You know, the reality is that sin has permeated mankind.
Weet je, de realiteit is dat zonde is doorgedrongen tot de hele mensheid.
And it doesn't surprise me that some people would have these tendencies.
En het verbaast mij niks dat sommige mensen dit soort neigingen hebben, homoseksuele neigingen.
Everybody deals with one kind of desire for sin or another.
Iedereen heeft te maken met verlangens voor een of andere zonde.
And it's not a matter of do you have some particular kind of lust for sin.
En het is niet zozeer de vraag of dat jij een verlangen hebt voor een of andere zonde.
The issue is, what do you do with it?
Het probleem is, wat doe je ermee?
Just because we have a fallen nature that desires sin.
Slechts omdat wij een gevallen natuur hebben die verlangt naar zonde.
Does not mean we're not responsible for our actions.
Dat hoeft nog niet te betekenen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor wat we doen.
James said, each one is tempted when he is carried away.
Jacobus zegt, iedereen wordt verzocht wanneer hij verleid wordt.
And enticed by his own lust.
En aangetrokken door zijn eigen lusten, door zijn eigen begeertes en verlangens.
Every one of us,
iedereen van ons,
has some form of lust for sin.
Heeft een of andere begeerte naar zonde.
That's why we need a savior.
En daarom hebben we een verlosser nodig, een redder.
And if you don't see the lust for sin in your life, then something's wrong.
En als jij geen verlangen naar zonde in je leven ziet, dan is er iets mis.
Because we all have a fallen nature.
Want we hebben allemaal een gevallen natuur, een gevallen aard.
So it doesn't bother me that the homosexual activists say we were born this way.
En dus doet mij niet zoveel wanneer homoseksuele activisten zeggen, zo zijn wij geboren.
I don't believe that everyone's born that, all homosexuals are born that way.
Ik geloof overigens niet dat alle homoseksuelen op die manier geboren zijn.
But I do agree with what they say, that many are born that way.
Maar ik ben het op zich wel eens met wat ze zeggen, dat velen op die manier geboren zijn, dus met homoseksuele gevoelens.
In the same way that, you know, one person tends to get into drugs, someone else is drawn to liquor, you know, whatever it is.
Net zoals dat sommigen zich aangetrokken voelen door drugs en anderen door bijvoorbeeld alcohol.
I can remember for myself.
Van mezelf weet ik nog te herinneren.
When I was 5 years old.
Toen ik 5 jaar oud was.
I was already having sexual experiences with young girls.
Toen had ik al seksuele ervaringen met jonge meisjes.
5 years old.
5 jaar oud.
I wasn't molested.
Ik was niet misbruikt.
Why did I become a sex addict?
Waarom werd ik een seksverslaafde?
I don't know.
Ik weet het niet.
But I'm responsible for my behavior.
Maar ik ben wel verantwoordelijk voor mijn gedrag.
It seems like I was had some kind of inherent extra drive in that way.
Het lijkt erop alsof ik een soort van extra innerlijke lust had daarin.
But it doesn't mean that I'm not responsible for my actions.
Maar dat betekent niet dat ik niet verantwoordelijk was voor mijn daden.
And you know, 30 years ago I had to fight through that passion that was in me.
En 30 jaar geleden moest ik strijden met die lust die van binnen in mij was.
And God gave me the victory.
En God heeft mij de overwinning gegeven.
So I don't have to excuse my behavior.
En dus hoef ik me niet te verontschuldigen voor mijn gedrag.
And say that I was born that way.
En zeggen dat ik nou eenmaal zo geboren was.
Okay, so that's one objection that you will hear.
Nou, dat is dus één bezwaar wat je zult horen. Ik ben nu eenmaal zo geboren.
And you need to think through what your answer is.
En je moet goed nadenken over hoe je op dat bezwaar antwoordt.
So what is your answer?
Wat is jouw antwoord?
Uh-huh. And? And? Okay, you're halfway there. She's saying that everyone's born with some kind of sinful desires.
Ze zegt, nou, mijn antwoord zou zijn, iedereen is geboren met seksuele begeertes of verlangens.
Okay.
Zondige verlangens.
And what's the second part?
En wat is het tweede deel?
Huh?
We need to see.
Yeah. Well, okay, that's the third part. She knows the answer. She's a ringer. She shouldn't be saying this. Yeah, need to repent. We need to take responsibility, right?
Je moet je verantwoording daarin nemen.
That we don't get a free pass to sin just because we have a desire for sin.
We hebben geen vrijbrief om te zondigen alleen maar omdat we een verlangen hebben naar zonde.
And of course, yes, we need a savior.
En natuurlijk ten derde, we hebben ook een redder nodig.
Okay, now here's another one you might hear.
Nou, hier is een ander bezwaar wat je ook zou kunnen horen.
Perhaps someone will say, it isn't fair.
Misschien zegt iemand tegen je, het is niet eerlijk.
I didn't ask to be born this way.
Ik heb er niet om gevraagd om zo geboren te worden.
You don't know what I've suffered.
Je weet niet wat ik allemaal heb doorgemaakt.
You know, and it isn't fair that I should have these passions inside me.
Het is niet eerlijk dat ik die verlangens van binnen heb.
Why did God make me this way?
Waarom heeft God mij zo gemaakt?
Well, it's taking a partial truth and twisting it into a falsehood.
Ja, je neemt als het ware nu een gedeeltelijke waarheid en verdraait het tot een leugen.
Those are always the most effective lies, aren't they?
Dat zijn vaak de meest effectieve leugens, toch?
Everyone nod their head.
Iedereen knikt.
If I say something good and I ask you a question, nod your heads, okay?
Als ik iets goeds zeg en ik vraag om te knikken, knik dan maar.
We live in a world that is controlled by the devil.
We leven in een wereld die beheerst wordt door de duivel.
Jesus said that he was a murderer from the beginning.
Jezus zegt over de duivel dat hij een moordenaar was vanaf het begin.
He's known as the destroyer.
En hij staat bekend als de vernietiger.
And we just heard a very powerful illustration of what Satan does to people.
En we hebben zojuist een hele krachtig voorbeeld gezien van wat Satan doet met mensen.
This world is under the control of a fallen being.
Deze wereld staat onder de controle van een gevallen wezen.
So of course there's suffering and there's sin and there's disease.
Dus natuurlijk is er lijden, is er zonde en is er ziekte.
It's naive to think that it is going to be any other way.
Het is naïef om te denken dat het anders zou zijn.
And at this seminar the other day I asked the same kind of question.
En op heb ik ook dezelfde vraag gesteld in een preek.
Is it fair that a young girl is born without ears?
Is het eerlijk dat een jong meisje geboren wordt zonder oren?
Or a little boy is born addicted to crack cocaine?
Of dat een jongetje geboren wordt met een verslaving aan cocaïne?
No, it's not fair.
Nee, dat is niet eerlijk.
In a human temporal sense.
In een menselijke, tijdelijke zin is dat niet eerlijk.
Except for one thing.
Maar er is één ding wat daar wel verandering in.
There is an eternal being.
Er is een eeuwig wezen.
And all of us, with all of our problems,
en wij allemaal, met al onze problemen,
have somewhere to turn.
Kunnen ergens naartoe gaan met die problemen.
That there is a God of love.
Er is een God van liefde.
Who will help anyone who will cry out to him.
Die iedereen zal helpen die tot hem roept.
That whole question, or statement, it isn't fair, is based on a falsehood.
Dat bezwaar van het is niet eerlijk is gebaseerd op een leugen.
Yeah, okay, if this earth is all there is, then it isn't fair.
Ja, als deze aarde alles is wat er is, ja, dan is het niet eerlijk.
some guys or people are blessed with good looks.
Sommige mannen zijn gezegend met nou een aantrekkelijk uiterlijk.
Maybe they're smart.
Misschien zijn ze slim.
Maybe they have charismatic personalities.
Misschien hebben ze een charismatische persoonlijkheid.
Maybe they just happen to be raised in a prosperous home.
Misschien zijn ze opgegroeid in een welvarend huis, gezin.
None of this through any efforts on their own.
En dit allemaal zonder dat ze er zelf iets voor hebben hoeven doen.
And if this temporal world is all that we have,
en als deze tijdelijke wereld het enige zou zijn,
yeah, then it's unfair that some people are born in bad situations.
Ja, dan is het oneerlijk dat sommige mensen in nou slechte situaties en omstandigheden geboren worden.
But I think 10,000 years from now,
maar ik denk over 10.000 jaar,
when people are looking back to their time on earth,
als mensen terugkijken op de tijd die ze op aarde hebben doorgebracht,
that these sorts of things are not going to matter much.
Dat deze dingen niet zoveel meer uitmaken dan.
Doesn't that make good sense?
Is dat niet logisch?
Right? About 10 would not agree.
Ongeveer 10 mensen die knikten.
I saw a bumper sticker one time.
Ik zag eens een bumper sticker op een auto.
I usually hate bumper stickers.
Normaal haat ik bumper stickers.
But this one I really liked.
Maar deze vond ik echt leuk.
I wish I could have got it and put it somewhere.
Ik had gewenst dat ik die op de een of andere manier had kunnen pakken en ergens op had kunnen plakken.
And I'm not sure if it'll come through in the translation.
En ik weet niet of dat het vanuit de vertaling ook zo overkomt.
But the bumper sticker said this.
Maar er stond op de bumper sticker.
The whole country's dysfunctional. Get over it.
Het hele land is dysfunctioneel. Zet je eroverheen.
No, I didn't go over it. Didn't translate. I like it because it's like, quit making excuses for yourself.
Ik hou van die uitspraak omdat het als het ware zegt, stop met verontschuldigingen en excuses te maken.
God has provided a way of escape.
God heeft een reddingsplan gemaakt. We don't ontsnappen.
We don't have to stay bound up or with problems.
En we hoeven niet gebonden te blijven aan die problemen.
Okay, number three.
Okay, het derde bezwaar.
This is the third objection you might hear.
Dit is het derde bezwaar wat je zou kunnen horen als je getuigt tot een homoseksueel iemand.
You don't understand.
Jij begrijpt mij niet.
You don't understand what I've been through.
Je begrijpt niet wat ik allemaal heb doorgemaakt.
You don't know what it's like to grow up as a young child.
Je weet niet wat het is om zo op te groeien als een jong kind.
And to not be like other little boys.
En niet te zijn zoals andere kleine jongetjes.
They're out playing sports and football and having fun.
Zij spelen en sporten met voetbal en zij hebben het naar hun zin.
And I'm just not wired that way.
En ik ben nou eenmaal niet op die manier geprogrammeerd.
I'm not good at sports.
Ik ben niet goed in sport.
And the boys would always call me a sissy.
De jongens die noemden mij altijd een mietje.
And make fun of me.
En die maakten altijd grapjes over mij.
You don't know what it's like to grow up like that.
Je weet niet hoe het is om zo op te groeien.
What do you say to that?
Wat zeg je daarop? Wat antwoord je daarop?
You feel sorry for him?
Zou je jammer vinden voor hem?
No, what were you saying? I missed what you said.
I said like I would say it's true. I don't like I haven't gone through that.
Uh-huh.
So it will make me feel like I'm listening, like I'm hearing.
Okay. Mijn zuster zou zeggen, ja, dat klopt. Ik weet niet waar je doorheen bent gegaan. Ik begrijp dat ook niet.
And what's your name? Marissa?
Mariska.
Mariska. Once again, Mariska got the first part.
Okay, Mariska heeft opnieuw het eerste stuk goed gedaan.
And that's good. What you're saying is right.
En dat is goed. Wat je hebt gezegd is waar.
I don't know what it's like.
Ik weet niet hoe het is.
And you have to acknowledge that.
En dat moet je ook erkennen.
I don't know what that's like.
Ik weet niet hoe dat is.
I didn't grow up that way.
Ik ben niet op die manier opgegroeid.
I had my own struggles and my own challenges.
Ik had mijn eigen strijd en mijn eigen uitdagingen.
But I can't relate to that kind of the same sort of pain.
Maar ik kan me niet helemaal verplaatsen in die pijn.
Are we stuck there?
Betekent dat we niet meer verder kunnen praten?
We are believers living a victorious life and we don't have an answer?
Wij zijn gelovigen en leven een overwinningsleven en wij hebben geen antwoord hierop.
Is that all we can do is feel sorry for them?
Is dat het enige wat wij kunnen doen? Is dat we zeggen, nou, jammer voor je, ik vind het vervelend.
No, we have something to say.
Nee, we hebben wel wat te zeggen.
We have a testimony.
We hebben een getuigenis.
I don't know what it's like.
Ik weet niet hoe het is.
To deal with homosexual struggles.
Om met homoseksuele verlangens te strijden.
But I do know what it's like to deny my flesh.
Maar ik weet wel hoe het is om mijn vlees te ontkennen.
I do know what it's like to turn to God in the midst of temptation.
Ik weet wel hoe het is om te midden van verleidingen en verlangens om tot God te keren.
I do know what it's like to fight through for a life in God.
Ik weet wel wat het is om te strijden om een leven te kunnen leven met God.
If you're a child of God, you have a testimony.
Als jij een kind van God bent, dan heb je een getuigenis.
And Mariska.
Yes. Mariska.
I can't believe I got it right.
Ik heb het goed gezegd.
Americans have these real thick tongues and they just don't work here.
Amerikanen hebben hele dikke tongen, die werken niet in deze taal.
But anyway, you have a testimony.
Maar jij hebt een getuigenis, Mariska.
And I don't know you, but I have a feeling that you have already worked through many struggles of your own.
En ik ken je niet, maar ik krijg het gevoel dat jij ook gewoon door veel strijd heen bent gegaan al zelf.
And you know what it's like for God to come in and help you.
En je weet hoe het is als God zich daarin mengt en jou helpt.
That is a source of tremendous hope to give someone.
En dat is een bron van heel veel hoop die je kunt geven aan iemand.
If all we can do is feel sorry for them.
Als het enige wat wij zouden kunnen doen is zeggen, nou jammer, ik vind het vervelend voor je.
You have no hope to give them.
Dan kun je ze geen hoop geven.
Because they're a victim and there's nothing you can do to help them.
Want zij zijn nu eenmaal een slachtoffer en jij kunt niks voor ze betekenen.
We do need to show compassion to them, absolutely.
We moeten zeker ook barmhartigheid en ja, medelijden tonen aan hen.
But it needs to take a step past that.
Maar we moeten een stap verder gaan dan dat.
And give them hope.
We moeten hun hoop geven.
That they can overcome.
Dat zij kunnen overwinnen.
If they really want to.
Als ze dat echt willen.
Okay, the fourth one I'll mention.
Het vierde bezwaar zal ik ook noemen.
That you may hear.
Wat je zou kunnen horen.
The thought of being with someone of the opposite sex is disgusting to me.
De gedachte dat ik een relatie zou hebben met iemand van het tegenovergestelde geslacht is afschuwelijk voor mij. Afstootwekkend.
And that is a very real feeling.
En dat kan een heel echt gevoel zijn.
Just the same as it is for me.
Net zoals dat het voor mij zo is.
The thought of a man touching me or something.
Dat een man mij, de gedachte dat een man mij aanraakt of zoiets, op een seksuele manier.
My skin crawls at the thought of it.
En dan krijg ik kippenvel.
I don't know how to say it for you. I don't like it. I don't like the
Dat is voor hem afstotelijk en afschuwelijk.
And but they feel that way about people of the opposite sex.
Maar dat ervaren zij bij mensen van het tegenovergestelde geslacht.
Now I'm just going to mention this one for now.
En ik zal dit voor nu even noemen.
And I'll give you the answer here in a minute.
En later zal ik ook een antwoord geven op dit bezwaar.
The fifth one I'll mention.
Het vijfde bezwaar wat ik noem.
That you might hear.
Wat je zou kunnen horen.
Is that David and Jonathan loved each other.
Is dat in de Bijbel staat David en Jonathan hielden van elkaar.
This has gone through the homosexual community for years.
En dit gaat al jaren door de homoseksuele gemeenschap heen, dit argument.
There are entire churches of quote unquote homosexual believers.
Er zijn zelfs hele kerken voor homoseksuele gelovigen.
And one of the verses they have used to justify their behavior.
En een van de versen die zij gebruikt hebben om hun gedrag te rechtvaardigen.
Is 1 Samuel 18:1.
Is 1 Samuel 18 vers 1.
And I'll tell you exactly what it says.
Ik zal je vertellen wat daar staat.
Well, you can, if you want to just read it.
1 Samuel 18 vers 1. Daar staat: het gebeurde toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf.
As himself.
Jonathan had hem lief als zichzelf.
He loved him as himself.
Hij hield van David zoals hij van zichzelf hield.
Does that phrase sound familiar to you?
Klinkt die uitspraak bekend voor jullie?
Huh?
The greatest commandment,
right?
Het grootste gebod.
That we are to love our neighbor.
We moeten onze naaste lief hebben.
Why is Mariska the only one who will answer me?
Waarom is alleen Mariska mijn vraag?
Because she's in front.
Because she's what?
She's in front.
She's in the front.
Omdat ze vooraan zit.
I'm looking out there. None of you are answering me.
Ik kijk ook naar achteren, maar niemand antwoordt.
But anyway.
Maar dat maakt niet uit.
David and Jonathan did love each other.
David en Jonathan hadden elkaar lief.
Arjan and I love each other.
En Arjan en ik hebben elkaar ook lief.
In the Lord.
In de Heer.
There's nothing perverse or twisted about that.
Daar is niks pervers of verdraaids aan.
You know, can you see the deception here?
Kun je de misleiding hierin misschien zien?
There is nothing anywhere in the Bible inferring that two men who love each other in a biblical way is that there's anything homosexual about it.
Er is niks in de Bijbel wat suggereert dat wanneer twee mannen van elkaar houden dat daar iets seksueels aan is of hoeft te zijn.
No, all that's in the Bible are many different commandments that say homosexuality is sinful.
Nee, het enige wat in de Bijbel staat, dat zijn verschillende geboden die zeggen dat homoseksualiteit zondig is of homoseksuele activiteit.
In fact, I got some right here.
Ik heb hier een paar voor me staan.
I'll give you all the verse references just so you can write them down.
Ik zal je de verse geven zodat je die op kunt schrijven.
But I'll go back to the law to give you the first one.
Maar ik zal teruggaan tot de wet om de eerste te geven.
Leviticus 18:22. You shall not lie with a male as one lies with a female.
U zult niet liggen met een man zoals iemand ligt met zijn vrouw.
It is an abomination.
Dat is een gruwel.
That's what the Word of God says.
Dat is wat het woord van God zegt.
And they can try to twist it and make it say something else, but that's what it says.
En ze kunnen proberen om die vers te verdraaien en ervoor te zorgen dat die vers iets anders zegt, maar dit is wat er staat.
That is supported by Leviticus 20, verse 13.
En dat wordt ook ondersteund door Leviticus 20, vers 30.
Now, if you want to go into the New Testament and say that, well, God's grace covers this now.
Nou, als je dan over wil gaan naar het Nieuwe Testament en zeggen, ja, maar in het Nieuwe Verbond is er Gods genade en die lost dit probleem op.
No.
Nee.
1 Corinthians 6, verses 9 and 10.
1 Corinthians 6, vers 9 en 10.
Gives a list of deeds of the flesh.
Er staat een opsomming van de daden van het vlees, de werken van het vlees.
It says it very clearly, these people shall not inherit the kingdom of God.
En er staat heel duidelijk, deze mensen zullen het koninkrijk van God niet beërven.
And two of them are effeminate and homosexual.
En twee daarvan zijn verwijfden en homoseksuelen.
There's no getting around the truth of that.
Je komt niet om die waarheid heen.
And also Romans chapter 1.
En ook Romeinen hoofdstuk 1.
Spells it out clearly.
Daar staat het heel duidelijk beschreven.
Verses 26 and 27.
Vers 26 en 27.
Where Paul talks about women exchanging the natural function for that which is unnatural.
Waar geschreven staat dat vrouwen de natuurlijke begeerte omruilen voor dat wat onnatuurlijk is.
And the men doing the same.
En de mannen doen hetzelfde.
And burning in their lust toward one another.
En ontbranden in hun verlangen naar elkaar.
It can't be more clear.
Het kan niet veel duidelijker beschreven worden.
That homosexual behavior is sinful.
Dat homoseksueel gedrag zondig is.
According to the Bible.
Volgens de Bijbel.
All right. I want to just take that a step forward as we look at some of the answers briefly.
Ik wil nog een stap verder gaan terwijl we kort kijken naar die antwoorden op bezwaren.
One of the things that insincere homosexuals will say.
Een van de dingen die onoprechte homoseksuelen zullen zeggen.
Or let me put it this way. One of the things that they will do is they will constantly try to get it back to their feelings.
Wat ze zullen proberen te doen in een gesprek is dat ze steeds weer proberen terug te gaan naar hun gevoelens.
And they have a whole support system that encourages this thinking.
En ze hebben een heel groot steunsysteem om die manier van denken te ondersteunen.
The way they feel becomes enormous.
De manier of de hoe zij zich voelen wordt een heel groot ding.
And God's commandments become very tiny.
En Gods geboden worden heel erg klein.
And they're constantly trying to get it back in the realm of feelings.
En ze proberen in het gesprek steeds weer terug te komen op hun gevoelens.
If you try to give them the word of God,
als je probeert om hun het woord van God voor te houden,
in one form or another they will often say, yeah, but this is how I feel.
Dan zullen ze op de een of andere manier vaak zeggen, ja, maar zo voel ik me nu eenmaal.
As if their feelings are the beginning and ending of everything in life.
Alsof hun gevoelens het begin en het einde zijn van alles in het leven.
One of the things that can happen to change a person's life.
Een van de dingen die kan gebeuren om het leven van een persoon te veranderen.
Is to simply begin doing the right thing.
Is dat je simpelweg begint om het goede te doen.
When you start living an obedient, righteous life,
als je begint om een rechtvaardig en gehoorzaam leven te leiden,
feelings will follow that behavior.
Dan zullen gevoelens dat gedrag ook volgen.
If you want to feel like a homosexual, then do homosexual deeds.
Als je je wilt voelen als een homoseksueel, doe dan ook homoseksuele dingen.
The more that you involve yourself in that activity, the more you will feel like a homosexual.
Hoe meer je betrokken raakt bij die activiteiten, hoe meer je gevoelens zich daar ook aan conformeren en je voelt als een homoseksueel.
But if you want to feel like a victorious Christian, then start acting like a victorious Christian.
Maar als je je wilt voelen als een overwinnend Christen, gedraag je dan ook als een overwinnend Christen en dan zullen gevoelens volgen.
I'll mention another one just in passing.
Ik zal nog iets noemen. Dan gaan we ook aan over langs.
That also it's a matter of learning to live in the Spirit.
Het is ook een kwestie van leren leven in de geest.
Paul said that if you walk in the Spirit, you will not fulfill the lusts of the flesh.
Paulus heeft gezegd dat als je in de geest wandelt, dan zul je de begeerte van het vlees, zul je daar niet aan voldoen.
Okay, I acknowledge that this guy has had these desires since childhood.
Okay, ik erken dat deze persoon die verlangens al vanaf zijn kindertijd heeft.
That doesn't intimidate me, it doesn't bother me.
Dat intimideert mij niet, daar zit ik niet zo mee.
It still boils down to the same thing.
Het komt nog steeds neer op dezelfde kwestie.
That God has given us a way out of our sin if we desire to pursue it.
Dat God voor ons een weg heeft gemaakt om uit onze zonde te komen als we die weg willen volgen.
Okay, now I want to end with a little story.
Nou, ik wil afsluiten met een klein verhaal.
I was doing a men's conference in the United States, I don't know, 10 years ago or so.
10 jaar geleden was ik betrokken bij een conferentie voor mannen in Amerika, in de Verenigde Staten.
And it was several hundred men were there.
Er waren daar een paar honderd mannen.
And we had kind of finished the conference and we were in a question and answer period.
We waren eigenlijk klaar met de conferentie en beland bij een vraag-antwoord sessie.
Question and answer periods are good for the most part.
Meestal zijn vraag-antwoord sessies goed.
But you never know what's going to come at you.
Maar je weet nooit waar je mee geconfronteerd gaat worden.
And sometimes you can really get put on the spot.
En soms kunnen ze je echt, kunnen ze echt de kijk zetten of moeilijke vragen stellen.
And you're standing there in front of several hundred people.
En dan sta je daar voor een paar honderd mensen.
And if it's a difficult question, you got to say something.
En als het een moeilijke vraag is, dan moet je iets zeggen.
So, I'm answering different questions.
Dus ik beantwoord verschillende vragen.
And this guy stands up.
En plotseling staat er een jongen op.
And he begins to tell a story.
En hij begint een verhaal te vertellen.
And it is dripping with human pity.
En het zit gewoon vol van menselijk medelijden, verdriet.
He's telling the story of this young homosexual.
Hij vertelt zo'n verhaal van een jonge homoseksueel.
And how hard he's had it.
En hoe moeilijk hij het heeft gehad.
And just really bringing everyone in there into this mindset.
En hij, door dat verhaal bracht hij iedereen in die gedachte, in dat verhaal van die moeilijke dingen die die jonge man heeft doorgemaakt.
Now, keep in mind, I've been railing on sin for a couple of hours at this point.
Nou, moet je in gedachten houden dat ik al een paar uur heb gesproken over zonde.
And I'm saying we can have victory through Jesus Christ.
En ik zeg, we kunnen overwinning hebben door Jezus Christus.
And you need to repent of your sins.
En je moet je bekeren van je zonde.
Stuff like that.
Dat soort dingen.
And so this guy gets up and he gets the whole crowd behind him.
En deze jongen staat op en de hele... Alle mensen daar stonden achter hem en ja, won hij voor zijn standpunt.
And I'm standing there and how am I going to respond to this issue that he or this story that he's brought up?
En ik sta daar en denk bij mezelf, hoe moet ik antwoorden op dit verhaal wat hij me heeft verteld?
Because everyone by now is feeling sorry for the guy he's describing.
Want iedereen heeft nu medelijden met de jongen die hij zojuist heeft beschreven.
And while I'm listening to this whole story,
terwijl ik zo luister naar dat hele verhaal,
and I'm standing there with a confident look on my face,
en ik sta daar met een blik op mijn gezicht vol vertrouwen,
inside I am crying out to God.
Van binnen ben ik aan het huilen tot God.
Lord, give me an answer.
Heer, geef me alstublieft een antwoord.
Because I don't know how to get out of this.
Ik heb geen idee hoe ik hier vanuit mezelf uit kan redden.
Because I felt like, it made me feel like I was harsh and unmerciful.
Want dat verhaal gaf mij het gevoel dat ik was streng en onbarmhartig en ongenadig.
Because I'm saying things like, we need to repent of our sins.
Want ik zeg dingen zoals, ja, we moeten ons bekeren van onze zonden.
And just then the Lord put a thought in my mind.
En op dat moment plantte de Heer een gedachte in mijn verstand.
Something that had happened a number of years before that.
Iets wat een paar jaar eerder was gebeurd.
We had a young black man come into our program.
We hadden een jonge donkere man die deel ging nemen aan ons programma.
And this guy came out of he was struggling with homosexual desires.
En deze man worstelde met homoseksuele gevoelens.
And he had been in that culture and lifestyle for years.
En hij had al jaren deel uitgemaakt van die cultuur en die levensstijl.
And he came to Pure Life Ministries for help.
En hij kwam naar onze bediening Pure Life Ministries voor hulp.
And when he arrived there at Pure Life,
en toen hij daar aankwam bij Pure Life,
he basically had this demand.
Had hij nou een eis?
He wanted to know, do you understand my issues?
Hij wilde weten, begrijpen jullie mijn problemen?
And he had a stack of books about homosexual struggles and all of it.
Hij had een enorme stapel boeken bij zich met, nou, over homoseksuele strijd en problemen.
He had read all these books and describing about how hard it is for homosexuals.
Hij had al die boeken gelezen waarin staat hoe moeilijk het is voor homoseksuelen.
And, you know, this was all he could see.
En dit was het enige wat hij kon zien.
He had made homosexuality a mountain in his life.
Hij had homoseksualiteit in zijn leven tot een enorme berg gemaakt.
And I was talking to him one day.
En op een dag sprak ik met hem.
And it was kind of the same sort of situation.
En het was een beetje dezelfde soort situatie zoals ik net omschreef.
He wanted to know if I understood his issues.
Hij wilde weten of dat ik zijn problemen begreep.
And the Lord helped me then also.
En toen hielp de Heer mij ook.
And his name is Brad.
En zijn naam is Brad.
And I said, Brad?
Ik zei, Brad.
Sexual sin, homosexuality is a mountain in your life.
Brad, seksuele zonde en homoseksualiteit is als een berg in jouw leven.
And I understand that sexual addiction was that way for me too.
En ik begrijp dat, want seksuele verslaving was voor mij ook zo'n berg.
And the mountain is there, it's just looming over all the parts of your life.
En die berg die staat daar en die, ja, die maakt eigenlijk alle andere onderdelen van je leven tot een schaduw. De schaduw van die berg valt daar overheen.
I'm telling this story in front of these several hundred men, okay?
En ik vertel het verhaal dus tijdens die conferentie voor die honderden mannen.
And I said to Brad.
En ik zei tegen Brad.
Okay, the mountain is there, I see it.
Okay, die berg die staat daar, ik zie het voor me.
But for 6 months while you're in this program,
maar gedurende de 6 maanden dat je in dit programma bent,
Just leave that there.
Laat die berg daar staan.
Because we're not going to talk about that.
Want we gaan daar niet over praten.
I want you to turn around.
Ik wil dat je omdraait.
This was in our chapel.
En dat was in onze kapel.
And there was a cross up behind the pulpit.
En daar hing een kruis achter het podium.
And I said, for 6 months, I just want you to focus on this.
En ik zei, voor 6 maanden wil ik dat jij alleen maar je daarop richt. En daarop concentreert.
I said, trust me on this.
Ik zei, vertrouw me daarin.
Just leave the mountain alone and focus on the cross.
Laat die berg achter en focus je alleen maar op het kruis.
Jesus said, if you have faith,
Jezus heeft gezegd, als je geloof hebt,
you can cast a mountain into the sea.
Dan kun je een berg in de zee bevelen.
Well, what is faith?
Wat is geloof?
It's the reality of God in your life, isn't it?
Dat is de realiteit van God in je leven, toch?
And when Brad did what I said,
and Brad heeft gedaan wat ik heb gezegd tegen hem.
And it was actually more than 6 months. It was like 9 months he was in the program.
Het was niet alleen maar 6 maanden, maar 9 maanden in ons programma.
And for 9 months he went after God.
En 9 maanden lang ging hij achter God aan.
And at the end of his time in the program,
en aan het einde van zijn tijd in ons programma,
I wasn't his counselor. I was the leader of the ministry.
Ik was niet zijn counselor. Ik was de leider van de bediening.
But I got together with him.
Maar ik zocht hem op.
And I had another talk with him.
En ik sprak nog eens een keer met hem.
And I asked him a question.
En ik vroeg hem een vraag. Ik stelde hem een vraag.
Now all these several hundred men are hanging on every word now.
Nou, al die 100 mensen bij de conferentie horen dit en die hangen aan mijn lippen.
And this is what I said to Brad.
En dit is wat ik tegen Brad zei.
I said, now turn around, Brad, and tell me about your mountain.
Ik zei, Brad, draai je nou eens om en vertel me nog eens wat over die berg die daar stond.
You know, and of course this is figurative language.
En natuurlijk is dat figuurlijke taal.
And he said, My mountain is no longer there.
Hij zegt, die berg, die is er niet meer.
Because Jesus Christ filled his life during that time.
Want Jezus Christus heeft zijn leven vervuld tijdens die 9 maanden.
And when God is big in your thinking,
als God groot is in jouw gedachten,
and he is big in your life,
en hij is groot in jouw leven,
your problems become very small.
Dan worden jouw problemen steeds kleiner.
And manageable.
En hanteerbaar.
It's not that they aren't there.
Het is niet dat ze er niet meer zijn.
It's just that someone is greater is there.
Maar er is iemand daar die groter is.
Now I want to go back to the objection that I mentioned to you before.
Nou, ik wil nog terugkomen op het bezwaar wat ik eerder heb genoemd.
The thought of being with someone of the opposite sex is disgusting to me.
Dat bezwaar wat zegt, ja, de gedachte dat ik met iemand van het tegenovergestelde geslacht samen zou zijn, is afschuwelijk voor mij. Het is aanstootgevend.
Brad had that feeling too.
Zo voelde Brad zich ook.
But I explained something to him one day.
Maar op een dag heb ik Brad iets uitgelegd.
The problem with thinking about being married or something.
Het probleem met nadenken over getrouwd zijn of over het huwelijk.
Is because you are thinking of sexual relations in the way that you always thought of it.
Is dat jij nu denkt, Brad, over seksuele relaties zoals je er altijd over hebt gedacht.
Your perspective of sexuality is all based in human lust.
Jouw visie op seksualiteit is volkomen gegrond op menselijke begeerte en lust.
It's dirty and perverted.
Het is vies en het is pervers.
But if God brings a woman into your life,
maar als God een vrouw in jouw leven brengt,
he's going to give you his love for that woman.
Dan zal hij jou zijn liefde voor die vrouw geven.
And don't worry when the time comes.
En maak je geen zorgen als de tijd komt.
You'll be able to do the right thing.
Dan zul je ook in staat zijn om het goede te doen.
Because it's not going to be based in some dirty sex lust.
Want het wordt dan, is dan niet gebaseerd op een of andere perverse begeerte seksueel.
It's going to be based in God's love.
Het zal gebaseerd zijn op Gods liefde.
And that's a whole different thing.
En dat is een heel ander ding.
All right. Dealing with homosexuals.
Okay, omgaan met homoseksuelen.
The greatest thing we can do for them.
Het grootste wat wij voor hun kunnen doen.
Is to show them the love of Jesus.
Is om hen de liefde van Jezus te laten zien.
And by the way, Brad Furgess.
En Brad.
Came to work for us.
Hij kwam voor ons werken.
And he runs all of our counseling ministries today.
En nu leidt hij al onze counselbedieningen.
At Pure Life Ministries.
At Pure Life Ministries.
Okay, so that's it for this session.
Okay. And pray for people which are wrestling with this team.
Sure.
Also for this problem in the culture.
Yeah.
Laten we bidden.
Lord, if there are any watching this video right now,
Heer, als er mensen zijn die deze video op dit moment bekijken,
who are struggling with these kinds of issues,
die worstelen met deze onderwerpen,
I pray first of all that you would protect them from the enemy's lies.
Dan bid ik u, Heer, dat u hen zult beschermen voor de leugens van de vijand.
I pray that you would just breathe hope into their inner being.
Ik bid dat u hen hoop zult inblazen in hun innerlijke.
Help them to see a loving God who wants to lead them out of this bondage.
Help hen om een liefhebbende God te zien die hen uit deze gebondenheid wil leiden.
Help them to see the emptiness and the misery of sin.
Help hen om de leegte en de ellende van zonde te zien.
And help them to see the life that you have for them.
Help hen om het leven te zien wat u hebt voor hen.
A life of true love and joy and peace.
Een leven van ware liefde, van vreugde en van vrede.
Make that real to them right now, Lord, I pray.
Heer, ik bid dat u op dit moment dat een realiteit zult maken voor hen.
And Lord, we do pray about this great need in the Western culture.
En Heer, we bidden voor deze grote nood in de westerse wereld.
The enemy is running rampant all around this earth.
De vijand die gaat over de hele aarde heen.
Destroying lives.
Vernietigt levens.
Binding up people into sinful habits.
En bindt mensen met zondige gewoontes.
Lord, I pray that you would overthrow the falsehoods.
Heer, ik bid u dat u deze leugens zult verwerpen en wegdoen.
With the truth of your kingdom.
Door de waarheid van uw koninkrijk.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Amen.
Amen.